De stroom.
We staan op het Barendsplein in Amsterdam, bij het IJ. En hier zit de correspondent. En de oprichter en directeur daar is Ernst-Jan Fout. Die ik vandaag ga spreken. Hij schrijft heel veel over intentioneel leven, dus echt doelgericht leven. Bouwt zijn eigen leven vol met rituelen eigenlijk. Schrijft daar ook vaak over. Dus heerlijke gesprekspartner voor deze serie.
Toen we echt het bedrijf moesten sluiten, merkte ik dat ik wel... Dat veel van die routines de deur uitgingen, dat het gewoon overleven was, anderhalve maand lang. Maar het heeft me wel weer geholpen om daar weer uit te komen en weer vooruit te kijken.
Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
Ik geloof niet in het nastreven van gelukkig zijn of zo. Want zodra je dat probeert, ben je al niet meer tevreden met de status quo. Maar wel in het vinden van voldoening. In bijvoorbeeld iets bouwen of onkruid hieden.
We praten over routines.
We zitten bij de correspondent. Het is echt een bolwerk geworden.
Ja, hè? Ja, het is ook wel echt gelukkig weer even een wat drukkere dag. Want het was natuurlijk een verlaten bolwerk. En nu is het weer ietsje drukker. Maar twee verdiepingen aan het dicht bij het IJ
ja,
in Amsterdam.
Mooie plek. Mooie plek. Ben je blij met de ontwikkeling van het bedrijf?
Zeker. Af en toe, het is best wel moeilijk om jezelf daaraan te herinneren. Want ik zie natuurlijk als directeur, als eindverantwoordelijke alleen maar, als ik niet oplet, alleen maar de problemen of dingen die beter moeten. Maar als ik dan even stilsta en denk van, oh wauw, we hebben 71.000 leden. We hebben goedlopende boekuitgeverij. We zijn hier met z'n zestigen. Nou ja, we hebben een model uit de grond gestampt dat nu 8 jaar later gewoon werkt. En daar ben ik al heel blij mee. En
ik kan weer een paar nou bijna dankbaar zeggen?
Heel dankbaar voor, Arie. Ja.
Dat is hij al. Daar wou ik straks pas over beginnen. Maar ik merk wel aan jouw manier van vertellen dat je inderdaad heel erg zo kijkt naar de dingen. Hè? Dat je dan misschien net als wij allemaal neigt naar ook wel de punten zien die beter moeten of anders kunnen. Maar dan ook jezelf min of meer dwingt te kijken wat er allemaal goed gaat en daar ook op te voeden.
Ja, daar ben ik wel op een gegeven moment bewust mee begonnen, ja.
Waarom was dat?
Nou, omdat ik een soort... Ik realiseerde me op een gegeven moment in mijn leven dat ik een soort chronisch ontevreden was. Terwijl, ik bedoel, ik ben een vrolijk iemand en ik heb zin in nieuwe dingen doen. Alleen, als je dat aan het doen bent, alleen maar nadenkt over het volgende wat je wil gaan doen en niet stilstaat. Ik zag opeens zo'n schrikbeeld voor me dat ik dan later op mijn sterfbed lig en denk van, oh shit, de mooiste momenten was ik er niet bij, want ik in mijn hoofd bezig was met alles wat ik nog wilde doen.
Ambities, werk.
Ja, acht jaar de correspondent zou je kunnen zien als 8 jaar lang het moet beter. En alleen maar kijken naar dit gaat er niet goed, dat gaat er niet goed, dat moet ik fixen. Dan is het helemaal niet leuk, het houdt ook niet vol. En dat had ik ook in het groot met het leven. Ja.
Neem me even mee naar je leven. Gewoon echt aan de hand van je dag. Begin jij vroeg?
Ik heb een wekker staan. Die staat om 7:15. Die ligt een verdieping hoger. Zodat ik er wel echt uit moet. Ik slaap op -1. Want ik woon in een dijkhuisje. Dus op -1. En dan moet ik dus de trap op om het ding uit te zetten. Maar ik heb hem eigenlijk vrijwel nooit nodig. Want ik heb 2 kinderen van 6 en 2. Die worden eerder wakker. Dus die maken mij vaak wakker.
En dan?
Nou, dan... Zij gaan altijd dan boven zitten, een beetje spelen en zo. Dan heb ik nog iets van 10 minuten, een kwartier. Vaak tussen 7 en 7:15. Dat ik even een window over mezelf heb. Vroeger begin ik dan Twitter checken of het nieuws checken. Tot ik merkte dat ik daar echt... Ja, ik las toen een keer ergens iemand die zei dat je dat absoluut niet moet doen. Omdat je dan, als je met Twitter begint, dan vertellen andere mensen wat je moet vinden. Het nieuws, vertellen mensen waar je zorgen moet maken. En als je de e-mail erbij pakt, wat ik ook wel eens deed, dan wordt er ook verteld wat je moet doen. En nu in plaats daarvan ligt die telefoon dus veilig boven. Kan ik niet bij. Dus een dubbele functie. Ik moet er naar toe lopen om hem uit te zetten en ik kan er niet meteen bij. En pak ik mijn e-reader, probeer ik het boek waar ik de avond... waar ik de dag mee afgesloten heb, weer in verder te gaan. Dat doe ik nu een maandje en dat is echt heerlijk.
Want wat merk je?
Nou, dat ik ontspannen aan de dag begin. Dat ik de dag met verbeelding begin. Dat ik vooral niet de dag begin met zorgen of met boze mensen op Twitter. Of dingen die ik nog maar moet gaan doen in de e-mail. Dus je stelt dat wat, dat op een gegeven moment komt dat ook. En dat is ook prima, maar het is wel lekker om het even uit te stellen. En dan ben ik ook meer bij mijn gezin en niet al met mijn hoofd bij dossier X of Y wat ik moet gaan oppakken. Ja,
sterk is dat, hè? Als je dat dan een dag niet doet, inderdaad, dat je hoofd zo gevuld kan worden met gedachten, met richtingen, met dingen die je moet of wil, of reacties die je ergens op voelt. En dat je dat inderdaad echt in de weg kan zitten van hoe je met je kinderen omgaat in de ochtend.
Ja,
hè?
Ja, dan zit ik stiekem al na te denken over hoe ik het ene probleem ga oplossen als ik op werk kom.
Net iets meer geprikkeld ook soms. Of,
ook, ja, en ongeduldiger. Ja,
ja man.
Ja, dus, en ik bedoel, ik ben geen heilige af en toe, dan val ik terug in dat ik het wel check. Maar er is er altijd het moment dat ik daarvoor een soort van gestraft word door dan net dat ene mailtje wat verschrikkelijk is. En ik dan weer merk van, oh ja, daarom deed ik dit niet. Terug naar het boek.
Wat lees je nu?
Ik lees nu De Herinnerde Soldaat. Ik lees op mijn e-reader, dus ik weet de schrijver even niet. Volgens mij Daantje is de achternaam. En het is een boek over een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog die gevonden wordt, alles vergeten is, 4 jaar lang naar een instelling moet en daar wordt opgehaald door zijn vrouw die hem eindelijk gevonden heeft, nadat ze 4 jaar lang gezocht heeft met contactadvertenties en zo. En je volgt het dan, zij neemt hem mee. En je volgt het door zijn ogen. En hoe hij langzaam weer dingen herinnert. En,
mooi.
Ja, het is echt een
spectrum. Maar roman dus. Ja. Ik had jou toch echt in de hoek van de non-fictie eigenlijk.
Ja, dat lees ik ook, maar niet in mijn bed.
Nee? Nee? En waarom is dat?
Omdat ik dan toch allerlei dingen in mijn hoofd ga activeren. Dus ik heb nu net het non-fictieboek dat ik nu net uit heb. Is ging over Amazon. Amazon Unbound heet het. En dat lees ik ook als een soort management literatuur tegelijkertijd.
Huiswerk bijna.
Ja, en dat dan als ik lees voor het slapen gaan en als ik wakker word, dan wil ik op dat moment juist niet mee bezig zijn.
En dan heb je dus eigenlijk altijd wel meerdere boeken tegelijk liggen.
Ja.
E-reader.
Ja.
Hoe lang ben je aan de e-reader?
Ik denk al ik denk iets van 5-6 jaar of zo.
Zo.
Ik hou wel van papieren boeken, alleen ik lees best wel lang door 's avonds.
Ja.
En dan is het fijn dat het gewoon dat er geen lichtje meer aan staat. En,
ja, en dat zal je ook hebben. Dat als je veel ook gewoon uit interesse of je leest ergens iets over of je hoort in een podcast een boek, dan is die e-reader ideaal omdat je koopt het voor een prikkie meestal.
Ja.
En dan kan je ook gewoon lekker scannen en dingen. Anders heb je gewoon een papierwinkel thuis. Een
boekenkast
peilt uit.
Ja, en je kan zelfs nog voordat je het koopt ook een sample downloaden. Dat vind ik helemaal ideaal.
Ja, oh ja. Ja.
Dat blijft vaak hangen en dan koop ik het
Ja. Ja. Ja, dat is een goede toets voor jezelf ook.
Ja.
Ingebouwde discipline.
Precies. Ja.
Dus je hebt dat boek, dat lees je dan nog even in dat kwartiertje voordat je naar beneden gaat of je bij de kinderen voegt en dan?
Dan maak ik het ontbijt en de lunches. Mijn vrouw maakt de koffie, dat is heel fijn.
En, dus jullie zijn allebei op al?
Ja. En dan breng ik mijn oudste naar school. En soms is er oppas, soms niet. Dus dat is elke ochtend anders. Maar in ieder geval, de kinderen. Ik ben niet meer verantwoordelijk voor de kinderen op een gegeven moment. En dan stap ik op de fiets naar mijn werk.
Lekker op de fiets.
Ja.
En als je fietst door de stad, heb je dan iets op je oren?
Soms wel. Ik maak net als jouw podcast. En dan vaak, als ik dan een gast heb, dan ben ik een week lang verkeer ik in de wereld van die gast. Dus dan luister ik naar podcasts met die persoon. En, maar ik probeer ook wel eens bewust gewoon even geen prikkels te hebben en gewoon na te denken. En op de ik moet ook het pontje over van Amsterdam-Noord naar de rest van Amsterdam. En dan daar heb ik altijd als regel gewoon geen podcast, geen telefoon, maar gewoon even genieten van het water.
Ja, mooi. Ja. Echt ingebouwd dus ook.
Ja.
Omdat je merkte dat je dan toch in die telefoon dook en eigenlijk niks meer meemaakte.
Ja, dan, ik bedoel, het is toch, het blijft bijzonder om met een bootje naar je werk te gaan. En ook al doe je dat 100 keer in nog wel meer in een jaar. En ik vind dan toch, ik was dan een van die mensen die dan zo met zijn hoofd strak naar beneden op de telefoon zit. Dacht ik, nee, dit is nou zoiets wat je niet normaal moet gaan vinden.
Zonde, ja. Ja, de Zen-boeddhisten hebben die poorten waar ze doorheen gaan. Hè? Die zeggen, het huis is een omgeving. En dan verlaat je de poort naar de volgende dimensie, de buitenwereld.
Mm-hmm.
En dan verlaat je de poort naar de derde dimensie. Of de werk, school, wat het maar kan zijn. En die willen ook dat je dat heel bewust ervaart elke keer. Omdat je in je hoofd dan ook echt afscheid neemt van het een en aan het volgende kunt beginnen.
Ja.
Dus alles vol ervaren, dat is eigenlijk wat je doet.
Ja, dat was in die lockdown ook zo ingewikkeld dat je dat niet meer... Ik kende deze theorie of deze filosofie niet, maar ik had al vrij snel zoiets van... Ik moet die dag, ook al ga ik naar de slaapkamer en zitten mijn kinderen in de woonkamer... Ik moet toch een soort van die dag gaan afsluiten en beginnen.
Ja. Hoe heb je dat gedaan?
Nou ja, elke dag met de moeder wanhopen. Dus maar echt gedag zeggen van ik ga nu naar mijn werk. En
dan ging je naar een andere kamer.
Ja, ging naar een andere kamer. Ja, en ook proberen dat kleine dingetjes als het einde van de dag een lijstje te maken van dit heb ik gedaan, dit ga ik morgen doen om echt die afsluiting te creëren. Ik vond het echt heel erg pittig, die lockdown, om dat te blijven scheiden.
En je schreef er ook veel over. Ja, op een gegeven moment had je ook een ochtendritueel dat je heel erg hielp in die periode.
Ja, dat was... ik zit even te denken welke ritueel... Deels dat gedag zeggen. En deels ook... Ik ben toen in die tijd begonnen met iets waar ik al heel lang geleden over had gehoord, maar nooit had gedaan. Een morning pages.
Ja, Julia Cameron.
Ja.
Ja.
En ik dacht, ik moet nou, blijkbaar die poort waar je het over had... vinden om toch eventjes die schakeling te maken naar ik ga nu werken. Dat is natuurlijk ook super stressvolle tijd op werk.
Want vertel eens over dat boek eerst, voordat we stressvolle tijd op het werk ingaan.
Nou, Morning Pages is een ritueel bedacht door Julia Cameron, Amerikaanse auteur en volgens mij kunstenares ook. En zij...
The Artist Way.
Ja. Ze schrijft boeken over creativiteit en hoe iedereen dat kan omarmen. Ook al denken mensen van zichzelf dat ze niet creatief zijn. En een van haar belangrijkste adviezen, ze geeft meerdere dingen hoor. Ze zegt ook van je moet, als je creatief wil zijn, doe jezelf een uitje, elke week. Een uitje naar iets cultureels cadeau alleen. Iets wat ze dagelijks adviseert is 3 bladzijden vol schrijven. Ongeveer 750 woorden geloof ik. Met gewoon wat er in je opkomt. Dus niet ter publicatie, maar gewoon puur je stream of consciousness op papier krijgen.
Wat komt er op zo'n moment als je dat doet in de ochtend?
Nou, ik merkte dat ten eerste je kan je zorgen op papier zetten. Toen ik daarmee begon, had ik die veel, want het lockdown of je wensen voor de dag. En ik merkte ook dat ik mijn afspraken ging visualiseren. Dus bijvoorbeeld een moeilijk gesprek, dat ik daar alvast over na ging denken, alvast op ging schrijven hoe ik dat gesprek in wilde gaan. Of wat ik daaruit wilde halen. En dat hielp me heel erg in... in dat alvast visualiseren en voorbereiden. Maar ook als er leuke dingen aankwamen, daar alvast voor pret over opschrijven. Dus dat is ook niet, het is niet alleen maar zorgelijk, ook leuke dingen. En ik vond het wel echt heel lang duren. Ik doe er wel echt 20 minuten over of zo. En dat was op een gegeven moment niet echt meer realistisch. Dus ik doe nu 1 morning page.
Oh ja, ja.
En dat
is je eigen draai.
Ja, dat helpt ook al.
En die zorgen, hè? Want... een deel vermoed ik, maar vertel er eens over dan in die beginperiode van COVID.
Nou, ten eerste gewoon de veiligheid van iedereen bij de correspondent. En het was die eerste, ik kan het bijna niet meer terugroepen, maar die eerste weken waren zo bizar.
Ja, toen dacht ik echt dat je moet wc-papier en water in huis, soort oorlogssituatie, schuilkelders.
Inderdaad. Ja. Ja, en mijn werkweek werd in die tijd natuurlijk doormidden gehakt. Logischerwijs, want je moet opeens alles op je nemen. En dus mijn vrouw en ik verdeelden dat. En dus opeens moest ik veel meer in de meest stressvolle situatie die ik ooit met het bedrijf had, in de helft van de tijd alles voor elkaar krijgen. Dus ik weet nog dat ik dat heel heftig vond. En we merkten, de Nederlandse correspondent ging door het dak, die ging heel goed. Tenminste, qua nieuwe leden en qua wat we schreven werd echt verslonden. Omdat iedereen heel erg in die tijd een soort nationale of regionale bijna blik had. Het ging ook nog helemaal niet over hoe gaat het met COVID in het buitenland eigenlijk. Maar we hadden ook een Engelstalige versie van de correspondent. En die stortte in is misschien een groot woord. Maar daarvan merkten we, de insteek van die site was een wereldwijde blik. En daar had op dat moment even niemand behoefte aan. Dus we hebben daar wel... mooi stuk gepubliceerd, bijvoorbeeld al over dat social distancing niet zou werken in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd was iedereen vooral bezig met zichzelf. Dus die site die ging eigenlijk al gelijk niet goed. En het is ook einde van het jaar hebben we ook die moeten sluiten. Dus dat was al behoorlijk pittig.
Ja, ja. En daar schrijf je dan over. En hoe werkt dat dan? Helpt dat?
Ja, tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment toen we echt het bedrijf moesten sluiten, merkte ik dat ik wel... Dat je dan, dat al die routines, veel van die routines de deur uitging, dat het gewoon overleven was, anderhalve maand lang. Maar het heeft me wel weer geholpen om daar weer uit te komen en weer vooruit te kijken. Maar die anderhalve maand dat we wisten dat die correspondent ging sluiten en dat daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Dat was gewoon survival eigenlijk. En toen,
dat is interessant, hè? Want je zou denken, en zo zul je ze ook hebben, maar dat routines juist houvast bieden in onzekere tijden ook. En dan maar juist als de stress het grootst wordt, dan laat je het dus even los.
Ja, en ik denk dat je dan terugvalt op een paar basisroutines. Dus ik ging alsnog niet in mijn bed mijn telefoon checken of dat soort dingen. Dus daar, die bescherming nog wel.
Ja, ja.
Maar mijn vrouw heeft het nog wel zo over. Ik liep gewoon anderhalve maand met gespannen lijf rond. En bijvoorbeeld bewegen bleef ik wel doen, maar niet de morning pages. Dat soort dingen vlogen er allemaal uit.
Waar was je bang voor?
Nou, ten eerste gingen er 11 banen verloren. En ik was het natuurlijk aan die mensen verschuldigd om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen en zo goed mogelijk voor hen te regelen. Dus ik wil niet dat het bedrijf failliet ging. Ik wilde dat het geliquideerd werd. En dus dat niet zou lukken, dat was mijn grote angst. Want als je liquideert, kan je mensen wat meegeven. Als je failliet gaat, niet. Dus dat is gelukt. Omdat de investeerders die in de correspondent zaten dat ook belangrijk vonden. En dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar als dat niet was gelukt, dat was mijn angstbeeld. Ja.
Dus vooral over andere mensen eigenlijk.
Ja, en over mezelf qua... We hadden met die correspondent hadden we al pittige momenten gehad. Ik was wel bang voor de media-reactie of zo. Ik was wel, of het een soort media-rel zou worden. Dat is allemaal niet gebeurd.
Ja, er is dan weinig gunnen. Hè? Dus niemand die dan zegt, hey, een romantisch initiatief, de correspondent, gunnen. Nee, op het moment dat er iets valt, staan ze te klappen en te juichen.
Ja, dus daar was ik... Ik was niet zozeer bang voor... Dat vond ik vreemd om te merken, maar niet zozeer bang voor het persoonlijk afgaan of zo. Maar meer dat er mensen er kwade intenties achter zouden gaan zoeken of zo.
Het is moeilijk, hè? Als je iets opbouwt. Ik had dat ook, hoor, in die periode. Dat je bij mij dan in sport en de gym. Dat ik ook heel bang was dat inderdaad dat hele fenomeen ineens. Weet je, waar je voor gekozen hebt in je leven. Om daar echt vol voor te gaan. Ja. Dat valt. En dat het er niet meer is of geen bestaansrecht meer heeft in een nieuwe wereld. Het even sluimert dat dan een tijdje. Maar volgens mij heb jij dan hetzelfde dat ik ook heb. Dat je op een gegeven moment ook denkt, nou aan de bak en dan gaan we er doorheen. En dan gaan we het goed recht trekken en omhoog duwen.
Ja, zeker.
Hoe werkt dat bij jou?
Ik geloof wel... Kijk, als ik mezelf nu hoor praten de afgelopen... Hoe lang zijn we aan het praten? 20 minuten of zo, dan denk ik af en toe wel... Gast, je bent echt... Ik heb zelfs een antwoord op wat ik op de fiets doe. Weet je, op een hele tijd zo bewust bezig met wat ik aan het doen ben, wat ik aan het plannen ben. Zelfs dat ik het af en toe zelf potsierlijk vind hoe ik dat doe. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat het echt... het is wel ook de antwoord op jouw vraag. Ik probeer zo intentioneel mogelijk te leven. Dus zo bewust mogelijk keuzes te maken. Omdat het leven je anders zo... Als ik dat niet zou doen, dan zou ik wel de hele dag op die telefoon zitten. Of wel de hele dag ontevreden zijn. Of wel gewoon maar meegaan in de maalstroom van wat je opgelegd wordt. En door bewust te kijken van wat vind ik eigenlijk belangrijk, wanneer ga ik wat doen. Denk ik dat ik meer tijd uiteindelijk aan belangrijke dingen in het leven besteed. Dus wat ik bijvoorbeeld doe, ik kijk in die fase met die correspondent was tegen het einde van het jaar. Ik doe sinds 2 jaar naar het model van wat Rick Pastoor in zijn boek Grip schrijft, een soort jaarreview. Toen ik dat eerst las, dacht ik, wat een hoop werk, dat ga ik toch niet doen. Maar toch, toen organiseerde hij een jaarplandag om mensen als ik over de streep te trekken. Daar ging ik heen, mijn vrouw ging mee, vond ik heel lief van haar. En ik was tegelijkertijd een beetje bezorgd wat ze ervan zou vinden, maar dat was echt fantastisch.
Dat was ook in jou enigszins nerdy.
Ja, dat is wel de nerdkant op. Ja, dat was dan op in de vergaderzaal in Hoogkaterijnen. Zaten we daar dan met 100 mensen het jaar te evalueren en te plannen. Maar dat was echt met z'n tweeën. Want je ziet, was dat echt een fantastische ervaring om samen terug te kijken op ons jaar. En te bedenken van, wat willen we eigenlijk volgend jaar? En hij vraagt je dan bijvoorbeeld om alvast per kwartaal te bedenken wat je leuk lijkt dan of mooi lijkt om te doen. En wat me voor inzicht heeft gegeven is hoeveel er in een kwartaal en in een jaar gebeurt. En hoe je daar, als je daar wat bewuster mee bezig bent, hoeveel meer je eruit kan halen en veel meer bewust van kan zijn wat er allemaal gebeurt. Dat het leven niet aan je voorbij vliegt.
Want kun je daar een voorbeeld dan van geven? Dan kijk je terug op zo'n jaar. Dan waar hebben we het over?
Nou, een voorbeeld is dingen die eigenlijk heel bijzonder zijn, maar die aan je aandacht kunnen ontsnappen. Op een gegeven moment ben ik naar New York verhuisd. En dat is natuurlijk super ingrijpend en een ellenlange checklist van die begint bij een visum krijgen tot en die eindigt bij de lampjes ophangen in je nieuwe huis in New York. En dat was zo intensief en zoveel praktische dingen dat mijn herinnering was. En toen ging ik vervolgens het jaar terug bekijken en daar moet je door je agenda gaan en je moet je foto's bekijken. En als je een dagboek bij dat gaat lezen. En toen ik dat ging doen, zag ik opeens iets heel anders. Toen zag ik namelijk de ontzettend mooie afscheidsmomenten die ik met mijn vrienden en familie had in de weken voordat ik naar New York ging. Of hoe ze ons hielpen met alles. En hoe toen we daar waren, bleven inchecken en op bezoek kwamen. En toen dacht ik van, had ik for granted genomen, had ik me niet herinnerd. En nu ik bewust ging terugkijken naar het jaar, zag ik opeens van, dit was eigenlijk het mooiste daarvan. Dat we Amsterdam verlieten voor New York, maar tegelijkertijd daar eigenlijk leerden hoe mooi het leven was en de mensen die we ons heen hebben in Nederland. En had ik anders vast me dat ontschoten waarschijnlijk.
En wat is het idee achter zo'n evaluatie van Rick Pastoor? Wat is de gedachte erachter? Waar moet het toe leiden, laat ik het zo zeggen?
Volgens mij dat je de tijd besteedt aan de dingen die je echt graag wil doen, maar die nooit echt, dit is mijn interpretatie, maar die nooit echt urgent zijn. Dus je veel van de tijd, als je er niet over nadenkt, gaat naar dingen die nu moeten gebeuren. Dus deadlines of mensen die dingen aan je vragen. Maar niet naar de dingen die je eigenlijk zou willen doen, maar waar niemand van tegen je zegt van dat moet je doen. Dus de dingen die als je eraan begint, die je te maken krijgt met uitstelgedrag bijvoorbeeld. Dus,
die schieten er het snelst bij in, omdat die andere dingen die staan in agenda en vaak ook in andermans agenda. Ja. En deze dingen moet je echt zelf agenderen, willen ze gebeuren.
Natuurlijk. Ja, eigenlijk je dromen. Dus uitstelgedrag is, dat heeft iedereen natuurlijk. En soms dan, of zeggen mensen wel eens, ja, maar uiteindelijk krijg ik het wel gedaan. Maar dat zijn alleen die dingen waar die deadline voor is. Maar je weet ik veel, als je een roman wil schrijven of je een reis wil maken waar je maar niet aan begint, omdat er nooit een deadline op zit. Dat vind ik heel erg zonde. En grip helpt mij erbij, hele model van grip met die jaarview helpt mij om die dingen wel te gaan doen.
Ah, dus die zet je dan vast voor het komend jaar eigenlijk?
Ja.
En hoe zorg je er dan voor dat daar ook echt tijd voor is?
Dus Rick moedigt je aan om dan wekelijks te evalueren hoe het met je kwartaaldoelen gaat. Dus hij zegt, je moet concrete doelen maken, niet voor het hele jaar, dat is te veel, maar voor het eerste kwartaal. En dan ga je elke week, kan je een soort week review kijken van hoe doe ik het ten opzichte van de kwartaaldoelen? Wat is de volgende stap die ik kan nemen? En als je dan nog een stap verder wil gaan, kan je elke week bellen met iemand die dat ook doet en elkaar vragen daarover stellen. En dat doe ik nu een paar jaar met een goede vriend van me.
De soort accountability partner,
ja,
las ik.
Ja, zo heet dat. Ja, ja.
En dan, hoe gaat dat dan? Die vraagt jou eigenlijk gewoon, nou, dit was je doel en hoe staat het ermee echt een beetje als een bedrijf?
Ja, we bellen, zo klinkt het ook heel erg, hè? Met kwartaalreviews en het, als je er op aan de oppervlakte lijkt het van alsof je inderdaad jezelf als een bedrijf gaat zien. Maar in werkelijkheid zijn het hele mooie gesprekken en is onze vriendschap ook echt verdiept. Omdat we bellen elkaar dus elke maandag om 9 uur, een half uur. Hij praat een kwartier, ik praat een kwartier en we stellen elkaar vragen als in, wat heb je deze week gedaan waar je trots op bent? Of wat had je deze week beter kunnen doen? Hoe ga je dat volgende week die les toepassen? Of we vragen elkaar naar specifieke doelen. En dat is maar een kwartiertje, maar wel elke week. Dus je leeft heel erg met elkaar mee en je stimuleert elkaar. En je gaat op een gegeven moment ook doorvragen en je gaat dingen bij elkaar herkennen. En dan elk kwartaal komen we bij elkaar, een avond lang, ons weer bij ons thuis. En dan nemen we het hele kwartaal met elkaar door en blikken we vooruit. En dat zijn echt prachtige avonden. En dat doe ik ook met mijn vrouw. En dat geeft zowel de vriendschap met hem als het huwelijk met mijn vrouw zoveel meer diepte.
En over het huwelijk, hè? Is dat omdat je dan omdat het zo gezamenlijk is? Of waar zit hem dat in?
Omdat het gezamenlijk is en omdat het je dus Nou, dat je dus van die ontdekkingen doet zoals wij tijdens die emigratie. Dat je normaal je herinneringen alleen maar zijn verhuisdozer, maar dat je er dan achter komt, oh nee, het echte mooie daar was de vriendschap en de familie.
Het afscheid eigenlijk.
Ja, ja. En het geeft het leven gewoon een soort diepe laag die je anders niet ziet. Die je misschien in een film zie je dat voorbij, herken je het, maar niet in je eigen leven. Dus dat vind ik er heel mooi aan.
Ja, mooi.
Het is dus niet per se een productiviteitsdingetje. Dat is het ook, maar het is ook gewoon eigenlijk intenser leven.
Ja. Ja, die liggen dicht bij elkaar eigenlijk, hè?
Ja. Ja.
Terug naar je dag. Je komt op je werk.
Ja. Dan probeer ik eerst die morningpage te schrijven.
Dat doe je daar?
Ja. Ah. En daarna probeer ik, met de nadruk op probeer, het lukt niet elke dag, maar probeer ik altijd eerst te gaan werken aan iets waarvan ik me voorgenomen heb dat het van waarde is. En dus niet mijn e-mail te openen of mijn Slack te openen. Want dan kom ik meteen in to-do-lijstjes afwerkmodus. En ik ben 's morgens meest productief, dus dan wil ik eigenlijk die uren besteden aan iets dat waardevol is. Dus dat probeer ik dan. En als dat afgerond is, dan open ik de sluis. Dan e-mail en social media en Slack en zo.
En dan wordt het rennen en beuken.
Ja, inderdaad. En dan heb ik mijn vergaderingen en dergelijke.
Maar wat is een voorbeeld van zo'n taak die je dan eigenlijk echt voor jezelf wil doen? Iets wat je waardevol acht?
Ja, vaak iets schrijven. Dus nu bijvoorbeeld de afgelopen week, correspondent op 30 september altijd jarig, omdat we 30 september 2013 voor het eerst begonnen. En elk jaar publiceer ik dan voor de leden de cijfers, de financiële cijfers. Dus dat was dan vanmorgen het ding dat ik dat verder uit ging werken. En dat is natuurlijk voor deels een creatief proces, want ik moet bedenken hoe ik het wil vertellen en zo. En dat werkt gewoon beter als ik nog helemaal niks op mijn bord heb verder. Dus dingen schrijven of dat eigenlijk vooral.
En die sluizen die opengaan, hè? Al die berichten die dan binnenkomen, Slack, e-mail. Hoe ga jij daarmee om? Want ik weet, als je Rick Pastoor, dat hebben jullie ook uitgegeven volgens mij, dat boek toch, Grip?
We hebben het niet uitgegeven, helaas. Maar ik ben er wel bij betrokken geweest. Ja. Ik heb hem wel geadviseerd. Ja. Ja. Ja.
Maar ja, dat hele boek voor mensen die het niet kennen nog, zeer aan te bevelen, gaat echt over grip op je agenda krijgen, op je leven eigenlijk.
Ja.
Met allerlei tips en tricks en inzichten over hoe je je dag in kan delen, hoe je om kunt gaan met e-mail, met de verzoeken van anderen, met nee zeggen, met eigenlijk alles wat ruimte geeft.
Ja.
Dus jij bent daarmee bezig, neem ik aan. Je hebt vast een theorie over omgaan met e-mail, WhatsApp, Slack enzovoort.
Ja, ik probeer altijd naar inbox zero te gaan, zoals het dan heet. Dus dat je inboxen helemaal leeg zijn. En dat je alles wat je binnen 2 minuten kan doen, meteen doet. Anders op je to-do-lijst zet. Maar dat lukt lang niet altijd. Maar dat is wel altijd wat ik erachter probeer te houden. Dus ook met WhatsApp, dat ik archiveer dan. Ik maak nu het swipe gebaar, merk ik. Maar ik archiveer elk gesprek tot het weer terugkomt in die inbox. En ja, op die manier niet dat ik een inbox met 10.000 berichten heb waar ik niet meer raad in mee weet. Maar ik ben daar wel losser mee geworden. Ik heb wel geprobeerd dat dan maar 2 keer per dag te doen en zo. Dat die discipline, daar kon ik de wilskracht niet voor opbrengen. Dus nu heb ik die methode gevonden van eerst doen wat ik belangrijk vind en daarna is het gewoon een free-for-all.
En je werkdag is hier, zit dus eigenlijk van, wat is het, ongeveer 9 uur?
Ja, zoiets.
Ben je hier en dan is een volle werkdag op kantoor?
Ja, nee, ik ga altijd wel ietsje eerder weg. Ik kan niet van 9 tot 6 of zo op kantoor zitten. Dus meestal tot 1 uur of 3 en dan heb ik daarna nog afspraken buiten de deur of ik ga sporten, dat soort dingen.
Wat voor sport doe je?
Ik train met een trainer, Ray Rudolf. En die ken jij. Die ken ik volgens mij via jou. Ja. Die zorgt ervoor dat ik een beetje gezond in mijn lijf blijf zitten.
Ja, hij is goed.
Ja.
Nomad heet volgens mij zijn bedrijfje, hè, met zijn bus.
Ja, klopt. Ja, en ik zie sporten puur als ik het niet doe, dan merk ik al meteen dat ik strakker in mijn lijf komt, of niet strakker, dat is niet de goede uitdrukking, maar meer gespannen wordt. Ja. En dat het me ook mijn hoofd leeg maakt. En dat ik wat sterker word. Dus daar doe ik het eigenlijk voor.
Er is hele lange tijd een soort conflict geweest tussen de intellectuele, wetenschappelijke wereld en die fysieke wereld. Hè? Dat voorbij, denk je?
Volgens mij wel, want net zoals met mediteren, daar was denk ik ook een conflict tussen. Dat is nu, wordt het helemaal omarmd door eigenlijk de, nou, vrijwel iedereen, van de intellectuele elite tot de zakelijke elite. Terwijl het was misschien ooit iets wat zweverig werd gezien.
Ja.
En met sport is dat ook zo. Maar het wordt natuurlijk ook wel aangewend voor Het heeft ook een duistere kant in de zin van we moeten onszelf allemaal zoveel mogelijk optimaliseren, zodat we zo productief mogelijk kunnen zijn. Het wordt ook wel eens die kant opgebracht. Maar gelukkig tegelijkertijd in die stroming ook wel omarmd als laten we in hemelsnaam even goed voor onszelf zorgen.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Als je nu deze COVID-jaren, mag je dan inmiddels wel een beetje zeggen, dan is dat toch wel de grote les van dat je gezondheid zo belangrijk is. Maar ook dat onze levens zijn zo inactief geworden. Er is geen enkele noodzaak om te bewegen vanuit werk of ja, wat dan ook. Alles kan tegenwoordig zittend.
Ja.
En dus we moeten het zelf creëren, die ja, beweging.
Ja, als ik merk dat ik niks voor elkaar krijg, dan ga ik bewegen. Al is het onkruid wieden. Ja. Maar gewoon om maar even weer in mijn lijf te komen.
Lekker hè, onkruid wieden.
Ja.
Ja. Dus af en toe. Deze aflevering van Over Routines wordt mogelijk gemaakt door Squarespace. Een veelzijdig platform dat je helpt bij het bouwen en beheren van je eigen website. Met Squarespace kun je een platform bouwen om je producten of diensten te verkopen of je creatieve werk te delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort 3 handige functies van het platform. Je kan je website helemaal zelf vormgeven met het eenvoudige ontwerpsysteem. Na publicatie is je pagina goed vindbaar door de ingebouwde SEO-tool. En mocht je hulp nodig hebben, dan biedt Squarespace webinars aan om te leren hoe je effectief je eigen websites opzet en vertrouwd raakt met alle functies. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website te lanceren? Gebruik dan de code OVERROUTINES en dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
Zo op het terrein kijk bij ons ook en er staat overal dan onkruid, dan kan het overweldigend zijn. Maar als je gewoon met een hoekje begint en je trekt een paar van die dingen met wortel en al eruit.
Ja.
Ja, dat is heerlijk.
Ik geef heel veel bevrediging.
Ja. Na je werk ga je naar huis.
Ja, en ja, de avonden zijn wel veranderd. Ik merkte wel in de tijden van die lockdown dat de avonden een soort van weggegooid waren. Dat ik gewoon zo moe was, 's avonds. Dat het een beetje, het hoort denk ik ook bij jonge kinderen hebben, maar dat het niet meer, dat die uren een beetje weggegooid waren. Dus ik probeer nu wel vaker dan niet een serie te gaan kijken bijvoorbeeld. En wat meer de tijd te gaan nemen voor elkaar. En dat is moeilijk als je zo moe bent, zoals veel mensen nu zijn.
Ja.
Maar ik heb wel een levensfase gehad waar de avonden mooier waren, ja. Dus ja. Ik kijk heel erg naar uit dat dingen weer open gaan, dat je weer naar optredens toe kan of wat meer de buitenwereld kan opzoeken.
Ja. En ik zoek steeds een beetje naar een soort brug om het over FIRE te hebben, jouw stokpaard van de afgelopen ja, tijd. Laten we gewoon erover beginnen. Want ik stel me altijd zo voor dat je dan met je vrouw zo 's avonds nog met allerlei rituelen rond geld en sparen en zo bezig bent. Maar leg eerst eens uit wat FIRE precies is.
Ja, FIRE is een beweging uit Amerika van Amerikaanse bloggers. Het staat voor Financial Independence, Retire Early. En
financieel onafhankelijk, vroeg met pensioen.
Ja, en het is een stroming waar mensen eigenlijk zo min mogelijk uitgeven, zoveel mogelijk beleggen of anders het geld laten renderen. En dan zo vroeg mogelijk niet meer afhankelijk willen zijn van hun inkomen om te kunnen rondkomen.
Hoe doe je dat?
Nou, ik volg het iets zomaar niet letterlijk op hoor. Maar als je dat wel letterlijk doet, hoe je dat dan doet, is door alles naar alles te kijken en te denken, is dit wel de moeite waard? En eigenlijk je maatschappelijke reflexen te checken. Dus er zijn een paar maatschappelijke reflexen, even kort door de bocht, dat je zo groot mogelijk woont, zo chic mogelijk rijdt, zoveel mogelijk op vakantie gaat en dat je zoveel mogelijk spullen koopt en daar geluk uit haalt. Dat wordt ons de hele tijd wijsgemaakt in reclames en via verschillende media. En als je dat doet, dan geef je in principe wat er binnenkomt, geef je uit.
Ja, ik hoorde jou dat ergens anders een keer zeggen, dat je op een gegeven moment, in mijn studententijd, als aan het einde van de maand altijd een beetje afwacht of je nog kon pinnen.
Ja.
En dat je dat op een gegeven moment in je volwassen leven ook meemaakte en dacht, wacht even, ik verdien veel meer geld dan vroeger in die tijd. En toch zit ik daar nog, hoe kan dat?
Ja, en dat was ook een beetje rond de tijd dat ik vader werd en mijn financiële verantwoordelijkheid zich niet meer tot mezelf beperkte. Toen dacht ik moet hier wat, ik ben een volwassen man, ik moet hier wat mee doen. Ik moet mijn verantwoordelijkheid gaan nemen. En toen ben ik allemaal financiële boeken gaan lezen en die waren allemaal heel degelijk. En over overstappen van verzekeringen en lijfrentes, polissen, et cetera. En toen kwam ik dat FIRE tegen en dat FIRE is heel heel krachtig. In tijden waarin je pensioen niet meer zeker is. Waar heel veel mensen geen vast contract meer krijgen. Is dat heel erg van, dat heeft natuurlijk maatschappelijke oorzaken. Die moeten ook zeker aangepakt worden. Maar binnen die context kan je ook individueel al jezelf beter beschermen. En dat spreekt me heel erg aan dat FIRE aan. Dus daar werd ik helemaal door gegrepen. Je hebt een bekende blogger, Mr. Money Mustache. Ja. Meneer Geldsnor. En die dat is al een van de Canadezen in Amerika die daar heel erg empowering over schrijft. En een beetje over de top. Een van de eerste dingen die ik toen ben gaan doen is dat je de 10 dingen opschrijft waar je op wekelijkse basis gelukkig van wordt. En als je dat doet, kom je er al gauw achter dat daar niet een dikke auto tussen staat of dat soort dingen. Misschien ook wel trouwens hoor. Misschien dat als je wel gelukkig wordt van een dikke auto, dat je daarin kan investeren. Net zoals ik bijvoorbeeld wel met een trainer trainen, ook is dat veel duurder. Ja, omdat ik dat belangrijk vind.
Ja.
En dan vervolgens ga je proberen je spaarpercentage zo hoog mogelijk te krijgen. Dus door te gaan bezuinigen op dingen die je eigenlijk geen geluk brengen, maar waar je wel uit een soort gewoonte geld aan uitgeeft.
Uit eten gaan. Wat voor
Vooral uit eten of eten bestellen bijvoorbeeld was dat voor mij dan. Of inderdaad uit eten gaan uit luiheid. Ik vind uit eten gaan heel leuk, maar niet dat ik deed het ook heel vaak omdat ik dan niet wilde koken. En dat stapelde heel erg op. Of ik wilde toen net een auto kopen en toen wilde ik eigenlijk. Ik had allemaal mensen in mijn omgeving die hele mooie dikke auto's reden. En dacht ik, oh, dat ga ik ook doen. En toen heb ik in plaats daarvan een oude bak gekocht. En zo lang mogelijk zo klein mogelijk blijven wonen. Allemaal dat soort dingen om ervoor te zorgen dat spaarpercentage omhoog ging. En,
maar zo lang mogelijk klein blijven wonen, dat zit toch voor mijn gevoel ook, kan dat ook wel een vorm van geluk in de weg zitten.
Op een gegeven moment wel, ja. Maar ik merkte dat wij gewoon uit gewoonte dachten van, oké, dan moeten we nu 2 kinderen, gaan we nu dus groter wonen. En,
het moet geen vanzelfsprekendheid zijn of zo.
En toen zijn we gaan kijken van, willen we dat eigenlijk wel echt? En dan kunnen we dat. Waar we daar eigenlijk echt gelukkig van. En daar stonden op dat lijstje toen allemaal dingen die zich vaak in ons buurtje afspeelden. Of met mensen die dicht bij ons in de buurt wonen. Zijn we dat langer blijven doen? Toen kwam de lockdown eroverheen. Toen, en nu zijn we wel ietsje groter gaan wonen.
Ik bedoel ook, trouwens ook geen zin dat je niet klein kan wonen en gelukkig zijn. Zeker wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je groter kunt wonen en meer ruimte kan hebben voor kinderen, dat het wel heel veel brengt ook.
Ja, dus alleen toen nog niet. En opnieuw zijn we in een fase waar dat wel zo was. En dan ga ik ook niet. De bedoeling van FIRE is wel dat je blijft dat je juist leeft in lijn met je overtuigingen en wat je belangrijk vindt. Dus het is voor mij weer een vorm van intentioneel leven. Dus daardoor zijn we op een gegeven moment bijvoorbeeld wel iets groter gaan wonen. Omdat dat ons levensgeluk in de weg begon te zitten.
En hoe, want het idee is dan dus eigenlijk dat je elk jaar spaart meer. Of op andere manieren zorgt dat je geld groeit.
Ja.
En, maar hoeveel eigenlijk? Wat is het doel? Is toch iets van 8 keer een jaarsalaris moet je uiteindelijk bij elkaar hebben of zo? Of hoe zat het ook alweer?
Je niet je jaarsalaris, maar je uitgaven. Moet je 25 keer bij elkaar gespaard hebben. En dan zou je daar dan de rest van je leven van kunnen leven. Omdat het op zich blijft aanvullen, neem je elk jaar 4% op. En dan, dat is wel heel erg vanuit het Amerikaanse fiscale systeem. In Nederland werkt het iets anders. En ik merk dat ik daar zelf helemaal niet mee bezig ben. Ik weet niet mijn pensioendatum en dat motiveert me ook niet. Voor mij ging het er gewoon meer om afscheid te nemen van die geldstress, de onnodige geldstress. En ik denk dat er best wel veel mensen zijn die onnodige geldstress hebben. En daar kan het al een fantastisch medicijn voor zijn. Maar ik zit niet in die beweging van op 1 september 2048, dan kan ik met, ik weet niet eens hoe oud ik dan ben. Volgens mij ben ik dan al bijna pensioensgerechtigde leeftijd. Maar dan kan ik met pensioen. Dat niet. Het gaat me gewoon meer om dat je de regie kunt nemen. En dat je weet, dat je eens een risico kunt nemen. Dus op een gegeven moment was mijn vrouw niet meer gelukkig in het werk. Durfde ze ontslag te nemen zonder dat ze al zicht had op iets nieuws. Omdat we gewoon die zekerheid voor onszelf hebben opgebouwd.
Is het iets dat alleen maar voor mensen die al een beetje geld hebben, werkt?
Nou, het is voor meer mensen kan het veranderd zijn dan we denken. Dus kijk, als je dan alleenstaande ouder in de bijstand bent, dan ben je aan het overleven. Dan is dit een beetje potsierlijk om over FIRE te beginnen. Maar de meeste mensen die kunnen hier wel wat aan hebben. Als je kijkt naar hoeveel mensen er geld lenen voor een auto bijvoorbeeld, voor een nieuwe auto, of wat de gemiddelde vierkante meter is van onze woningen in Nederland, dan kun je daar heel veel aan, aan veranderen.
Je moet ook wel een zeker zelfvertrouwen hebben, denk ik. Hè? Want dat is natuurlijk ook vaak dat mensen meegaan in die normen van hun vriendengroep en de straat enzovoort.
Ja.
Omdat er naar ze gekeken wordt en omdat ze dat moeilijk vinden om dan tussen al die grote auto's die tweedehands te hebben staan.
Ja, nee, dat zeker. En ik denk dat kijk, het leidt altijd tot gesprekken over geld als je dit gaat doen. Want op een gegeven moment begint er iets in je gedrag op te vallen. En ik merk altijd dat de beste gesprekken over geld zijn de gesprekken die eigenlijk niet over het geld gaan. Dus over wat daarachter zit. Dus als ik uitleg dat ik dat doe omdat ik dat ik onafhankelijk wil zijn. Dat ik niet meer die geldstress wil hebben. En dat ik rust wil hebben. Dat eigenlijk geld geen rol of meer speelt in mijn leven. Of minder een rol speelt. In ieder geval geen negatieve rol. Dan begrijpen mensen het opeens. Terwijl als ik associeer de gesprekken met geld altijd over. Oh, hoeveel rente pak jij daar en daar? En dat zijn, vind ik, geen oninteressante gesprekken. En ook een beetje, dan wordt het al gauw een soort competitief en zo. Terwijl als je spreekt over waarom je dat eigenlijk doet, dan leidt het wel tot meer begrip. En wat me heel erg aan FIRE aanspreekt, is dat het gewoon kennis over geld democratiseert. Dus er zitten heel veel dingen in die theorie die voor een soort financiële elite vanzelfsprekend zijn. Maar die nu door honderdduizenden, vaak jonge mensen over de wereld nu gebruikt wordt.
Wat voor dingen?
Nou, hoe bijvoorbeeld vermogensopbouw werkt. Ik wist dat nooit. Het klassieke idee dat mensen over geld hebben is dat je er werkt. En dat arbeid leidt tot kapitaal. Maar kapitaal leidt tot kapitaal. En als je dat niet weet en daar geen gebruik van maakt, dan ben je eigenlijk een soort dief van je eigen portemonnee.
Het is ook de gedachte achter dat boek Rich Dad, Poor Dad. Ken je dat?
Ja.
Verschrikkelijke titel.
Ja.
Maar een heel goed boek vanuit deze gedachte van, inderdaad, het is niet het idee om voor geld te werken, maar om te zorgen dat het geld voor jou werkt.
Ja, dat soort.
Maar hoe kom je daar?
Nou ja, door je te gaan, door je erin te gaan verdiepen. Door bijvoorbeeld dat boek te lezen wat jij nu noemt. Het is nu best wel populair aan het worden. Dus je hebt een podcastserie Jong Beleggen, waar heel duidelijk wordt uitgelegd van, nou, zo werkt het. En ik vind, dat vind ik echt een goede ontwikkeling. Want daar is het natuurlijk het Nibud voor. Die probeert al decennia dit aan de mensen te krijgen. En nu is er een beweging waar mensen uit zichzelf hiermee aan de slag gaan en elkaar stimuleren. En er wordt ook best wel gehaat op FIRE. Maar
wie? Waarom? Julien Althuisius, weet ik.
Die heeft er volgens de kolom. Ja, omdat het wordt als elitair gezien. Het wordt als elitair gezien. Maar ik vind dat juist een hele elitaire opvatting. Omdat ik denk dat er zoveel kennis over financiën anders aan mensen voorbij gaan. En nu is er eindelijk een beweging die dat onder de aandacht brengt. En het is toch echt iets wezenlijks geld. Voor iedereen, hoe je het ook wendt of keert. Behalve dan misschien voor de elite. Maar dat dus daarom geloof ik heel erg in dat FIRE-model. En heel erg in hoe het kan bijdragen in intentioneel leven.
En voor jou, je hebt het over van dan zorg je dus dat je niet die hele grote dure auto koopt, maar gewoon een normale auto. Dat je bescheiden, wel groter, maar bescheiden woont waarschijnlijk. Zijn er nog andere dingen die je dan op je lijstje eigenlijk, je zei al, minder vaak bestellen en uit eten gaan?
Ja, en ik denk het belangrijkste is dat je, wat ik doe is gewoon elke maand naar een inventarisatie maken van wat is er binnengekomen, wat is er uitgegaan. En is dat in lijn met wat ik belangrijk vind?
Vandaar dat lijstje met die 10 dingen. Want wat voor dingen staan daar zo al op? Dingen die je echt belangrijk vindt?
Ik denk geen wereldschokkende dingen. Waarschijnlijk als jij dat lijstje maakt, zou het heel erg overeenkomen. Dus tijd met dierbaren doorbrengen. Bewegen. Lange gesprekken voeren met mensen die dichtbij me staan. Dat soort dingen. En niet in het perfecte plaatje wonen of zo, bijvoorbeeld. En dat helpt me daar heel erg bij. Want ik was gewoon zo iemand die geld gedachteloos uitgaf tot het saldo nul was. En nu doe ik dat niet meer. Nu bouw ik wat op. Dat zijn eigenlijk allemaal kleine dingen die optellen. Dus slimmer boodschappen doen tot altijd je vaste lasten door blijven nemen. Tot altijd kijken of je ergens een betere deal kan krijgen.
Man, daar zeg je iets. Ja, ik neem me dat de laatste tijd, met name door dat COVID-jaar, ook toen natuurlijk ook spannend was zakelijk. Zo lang al voor om dat is echt goed door te lichten wat er nou allemaal precies uitgaat. Ik weet bijvoorbeeld niet eens uit mijn hoofd wat ik aan verzekeringen betaal.
Ja, of, sowieso te veel dan.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar zoveel andere dingen inderdaad, die, uh, die er gewoon elke maand uitgaan, waarvan ik niet precies weet hoe het is en hoe het zit. En ik ook door dat boek Rich Dad Poor Dad, ik heb altijd vrij negatief gedacht over geld. Ik heb altijd geroepen, ik wil geld niet belangrijk vinden. Ik wil niet dat mijn beslissingen gedreven worden door geld. Dus
ja.
En daar kleeft iets negatiefs aan. Maar nu het er is, denk ik, wil ik er eigenlijk veel meer slimmer mee om leren gaan. En dat vind ik best wel moeilijk, Erik. Ik heb er te weinig verstand van. En daarom vond ik het zo leuk om jou ook nu te spreken. Omdat ik in de dingen die je schrijft en de tips die je geeft over platforms en zo, daar zit heel veel handige kennis in om gewoon iets beter te begrijpen hoe het werkt met geld. Ja. En ook als je niet heel veel verdient of niet heel veel hebt, is er heel veel winst te behalen nog in gewoon doorlichten. Dit zijn de uitgaven. Oh, daar ga ik heel veel naartoe. Terwijl dat is helemaal niet iets wat in mijn leven belangrijk gevonden wordt. Of ik concludeerde aan de hand van ons gesprek een tijdje geleden ook ineens inderdaad dat ik erg veel geld nog besteedde aan eten bestellen. Eten sowieso.
Ja.
Of gemakzuchtig boodschappen doen. Legt heel veel daar.
Ja, en het behoeft dus niet te betekenen dat je dingen niet meer gaat doen waar je gelukkig van wordt. Dat is eigenlijk het andere misverstand. Toen ik net had over haten op fire, dat is het andere misverstand. Dat je een soort van
monnikenleven,
gierig wordt. En al het korte termijn plezier uitstelt voor een soort schatkist over 20 jaar. Dat is voor mij ook absoluut niet. Want nee, vaak het luie alternatief, hetgene wat je niet echt gelukkig maakt, dat is wat het meeste geld kost.
Ja.
Dus de taxi in plaats van fietsen, om maar een heel plat voorbeeld te
nemen. Ja.
En het maakt uiteindelijk, stuurt het je altijd naar de dingen die je eigenlijk, noem onkruidwieden als mooi voorbeeld. Of je betaalt iemand die dat doet, of je gaat hetzelfde doen. En dan merk je, oh, eigenlijk haal ik hier uit dit moment ook best wel veel plezier.
Ik had dat laatst mijn schoonmoeder woont bij ons op het erf en die had een zandbak besteld voor de kinderen.
Mm-hmm.
Vond ze zo leuk. In haar eigen deel van de tuin zo. En dus ik dacht, er komt straks een kant-en-klare zandbak. En dan halen we zand en dan is het klaar. En toen kwamen gewoon een stuk of 100 planken. Met schroeven en geen gaten erin.
Ja.
En dus toen inderdaad, onze reflex was, ook vanuit de gedachte altijd je tijd efficiënt in te delen. Want tijd is ook, daar kan je ook andere dingen mee doen. Dus sommige dingen zijn ook gewoon goed om uit te besteden. Als je er bijvoorbeeld geen verstand van hebt. Of als iets heel lang duurt. En onze eerste gedachte was, dat gaan we vragen of iemand daarmee kan helpen, weet je wel. En dan, en toen dacht ik, nee, ik wil niet dat ik, omdat ik er geen zin in heb, of omdat het uren gaat duren, misschien wel een hele dag gaat kosten, 100 gaten boren en vastschroeven en dat hele ding in elkaar zetten. En toen dacht ik, dat wil ik niet eigenlijk, dat ik het daarom niet doe. Toen heb ik een zaterdag eraan opgeofferd.
Ja.
Dat de hele dag te boren en te draaien en nog een paar keer verkeerd, want ik ben onhandig. Uiteindelijk stond die zandbak daar en voelde ik zoveel voldoening. Van,
ja, dat gevoel toch?
Ja,
dat is onbetaalbaar.
En ik had, ik hoefde niet een factuur te betalen aan iemand die ook misschien helpt met andere klusjes. Dat was een heel fijn gevoel. En sowieso sinds wij naar buiten zijn verhuisd en op zo'n boerderij wonen, doe ik veel meer zelf.
Mm-hmm.
Dan in de stad was het veel makkelijker en logischer om te denken, ik ga mijn tijd nu besteden aan het gezin en aan mijn werk en aan en dingen die gemaakt moeten worden en zo. Ik ben ook niet handig, dus dat kan beter iemand anders doen. Maar daar ging zoveel naartoe. Nu doe ik veel meer zelf. En dan is het soms net iets minder goed of mooi, maar wel veel voldoening.
Ja, en dat
en het bespaart.
En dat voldoening vind ik een heel mooi woord. Want ik geloof niet in het nastreven van gelukkig zijn of zo. Want zodra je dat probeert, ben je al niet meer tevreden met de status quo, maar wel in het vinden van voldoening. In bijvoorbeeld iets bouwen of onkruidwieden.
Ja.
En dat is zo'n lekker gevoel waar je altijd een drempeltje voor over moet. Dus ik heb in mijn hoofd visualiseer ik ook altijd het drempeltje. Dus om terug te komen op bijvoorbeeld avonden. Een avond Netflix is drempelloos. Dat is gewoon zitten op de bank en zeppen maar. Terwijl een avond samen voor elkaar koken en gesprekken voeren, moet je dat omdat je waarschijnlijk moe bent, een drempel voor over. Maar als je die overheen bent, dan vind je die voldoening.
Geeft veel meer, hè?
Ja. Dus ik probeer altijd wel naar mezelf te kijken van, welk drempeltje ga ik nu niet over, wat me eigenlijk wel meer voldoening zou kunnen geven.
Mooi. En zitten we eigenlijk al bij jouw hele thema dankbaarheid natuurlijk. Met het prachtige boek, het Dankboek. 2017?
Ja.
Denk ik al, is zo lang alweer geleden.
Dat is de eerste versie en ik heb vorig jaar een nieuwe versie gemaakt. En dat is eigenlijk een invuldagboek waar je elke dag drie dingen kunt opschrijven waar je dankbaar voor bent. En heel belangrijk, waarom je er dankbaar voor bent. Ja. Dat geeft je meer inzicht in.
Ja, dat kan er sowieso mee. Maar dat is, voor wie het nog niet gelezen heeft, ook een aanrader. We hebben er al heel wat, deze podcast. Maar ook heel veel inzichten van wat dankbaarheid eigenlijk is. Hoe je meer dankbaar kunt leven.
Ja.
En waarom. En het leuke is dat het boek eigenlijk voor de helft gevuld is met die inzichten en achtergronden en informatie, wetenschappelijk of vanuit eigen ervaring. En dan een heel stuk inderdaad gewoon waar je lekker zelf je aantekeningen kunt maken en waar je die gewoonte kunt bouwen van elke dag die dingen opnoemen.
Ja.
Of opschrijven. Ja. Waar ben ik dankbaar voor? Waarom werkt dat?
Omdat het ervoor zorgt dat je eigenlijk ziet wat hetgene is dat je echt die voldoening geeft. En we als mensen natuurlijk altijd geneigd te kijken, wat kan er beter? En daardoor raak je uit het oog wat je in de tussentijd echt voldoening brengt. Dus je hebt een stroming, die heet de positieve psychologie, waar ze in gaan onderzoeken, hoe kunnen we mensen helpen? De psychologie tot die tijd was heel erg van, hoe kunnen we mensen weer genezen de positieve psychologie gaat heel erg over hoe kunnen we mensen helpen meer voldoening te vinden. In all walks of life. Dus ook bijvoorbeeld als je aan het rouwen bent of als het niet goed met je gaat. Hoe kun je dan je ogen openen voor dingen die nog wel mooi zijn? Er is altijd wat. Wat wel de moeite waard is. En dat ritueel, dat is tot in het treuren onderzocht heel veel gerepliceerd. En dat blijkt dus een heel lange termijn effect hebben op ons mensen. Dat als we bewust zijn, als we dankbaarheid beoefenen, dat we dan ook dat je in een soort visuele cirkel terechtkomt, waardoor je merkt, ik ben dankbaar voor iets. Vervolgens ga je dan datgene meer aandacht besteden, bijvoorbeeld een relatie, waardoor je er weer meer voor terugkrijgt en weer dankbaarder voor wordt. Dus je organiseert eigenlijk in je leven allemaal positieve visuele cirkels. En toen ik dat las, ging ik daarmee aan de slag. En toen merkte ik van, dit helpt mij echt tegen die chronische ontevredenheid. Het opent eigenlijk mijn ogen voor dingen die ik echt belangrijk vind in het leven.
En hoe werkt dat in een dag? Dus dat jij door die dag zo heen gaat. Is het op het moment dat er iets gebeurt, dat je denkt, dit is voor vanavond om op te schrijven? Of kijk je op de avond in de avond terug op de dag en denk je, dat was mooi.
Ja, dat laatste. Dus aan het einde van de dag, eigenlijk voordat ik ga lezen, vul ik het dankboek in. En dan sta ik een paar minuten stil bij de dag. En wat me in me opkomt, schrijf ik meteen op. En niets hoeft te klein te zijn. Dus ik probeer, kijk, je kan als je het geluk hebt dat je gezond bent, kan je dat elke dag opschrijven. Maar dan voel je het op een gegeven moment niet meer. Maar je kan bijvoorbeeld wel, als je bemerkt van, ik kan mijn dochter optillen, omdat ik geen last meer van mijn rug heb. Dat is zoiets heel specifiek. Dat is wel iets waar je echt dankbaar voor kan zijn. En dus probeer altijd zo specifiek mogelijk te zijn. En dan vervolgens toe te lichten waarom het me dankbaar waarom het me dankbaarheid gevoel geeft.
Ja, dat is soms nog wel moeilijk. Hè? Want het is natuurlijk ook een gevoel. Ik zag vanmorgen twee mensen ver voor mij. Ik was op de fiets ver voor mij hardlopen met een hondje ernaast. En die stopten en die gaven elkaar een knuffel. En toen renden ze weer verder. En toen ik er langs fietste, keek ik even. En het leek mij geen stel. Ja. Dus die waren waarschijnlijk aan het praten ergens over. En hadden ineens, raakte er iets of emotioneerde er iemand of zo. Ik weet niet precies wat er gebeurt. Ik heb het ze natuurlijk niet gevraagd. Maar dat vond ik zo mooi. Dat vond ik zo'n mooi symbool. Dat het mij ook, daar dacht ik meteen van, dat wil ik vanavond onthouden voor. Dus op de een of andere manier maakte mij het dankbaar dat ik twee andere mensen elkaar zo echt even zag raken.
Ja.
En terwijl, waarom?
Maar het is toch super interessant om daar even over na te denken. Waarom dat dan zo is.
Ja. Want waar leidt dat toe, denk je?
Nou, ik denk inzicht in wat je belangrijk vindt. Dus ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld daar dankbaar voor bent. Omdat je het je misschien zoiets groot als vertrouwen in de mensheid geeft. Dat we elkaar steun geven en dat we in wezen deugen, om een collega van mij te citeren. En dat zou het kunnen zijn.
Het boek zou wel eens een hit kunnen worden.
Of bij mij, dat voorbeeld ik net noemde, dat ik mijn dochter kan optillen. Dat het je dankbaar geeft omdat het maakt. Omdat ik dus de moeite heb genomen in mijn gezondheid te investeren, bijvoorbeeld. Ja. Dat geeft je net wat meer inzicht dan alleen maar de observatie opschrijven.
En het is niet alles proberen recht te draaien naar positief, hè?
Nee, negatieve gevoelens. Het gaat niet over het wegdrukken van negatieve gevoelens. Het gaat erover dat je naast die negatieve gevoelens ook ruimte creëert voor positieve gevoelens. Dus ik krijg wel eens mailtjes van mensen die het cadeau krijgen. Als ze bijvoorbeeld heel erg ziek zijn geworden. En dan is het natuurlijk niet zo van, joh, dit verdriet mag er niet zijn. Is, daarnaast zijn er ook hele mooie dingen die nog gebeuren. En blijf daar ook vooral naar kijken. En dat ze daar heel veel steun aan ervaren. En dat vind ik heel mooi.
Ik vond het in deze periode, zeg maar, dat er zoveel misère is en dat de wereld zo onheilspellend echt is. Hè? Dat overal lijkt het negatief. Mensen staan op scherp.
Ja.
Dan vond ik het heel fijn om dat wel te zien en wel te voelen. En de angst en de zorgen die daarbij horen. En tegelijkertijd dan inderdaad steeds weer te zoeken naar wat is er wel mooi. Of in het geval van werk, als je bedrijf 11 maanden dicht is. Maar wat kan er nog wel? Dat gaat voor mij ook een beetje daarover. Dat het een manier van leven wordt om altijd tussen de misère die er ook gewoon is en de somberte ook steeds weer te zoeken naar wat is er mooi, wat is er positief, wat is er dankbaar. En dat andere mag bestaan, maar dit is er ook. Vergeet dat niet.
Ja.
Bijna als een soort missie.
Ja, precies dat. Ja. En dat is ontzettend waardevol. En ik wil mezelf dat nooit meer ontzeggen. En ik vind het zonde dat ik een soort van decennium dat niet gezien heb wat me allemaal gebeurde en overkwam.
Maar je zei, want die chronische ontevredenheid, hè, dat is dan een soort algemene gesteldheid. Maar ging er een moment aan vooraf voor jou dat je dacht, dit moet anders?
Ja, ik was op een gegeven moment was ik mezelf een beetje kwijt. Vlak voordat ik vader werd. Ook een slechte tijd om mezelf kwijt te raken. En dat vond ik, daar schrok ik zo van. Want mijn leven was altijd een soort van, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven en veel mooie dingen zijn er gebeurd. Er was een soort steile lijn omhoog. En op een gegeven moment dacht ik van, nu ben ik mezelf een beetje kwijt. Nu ben ik op zoek naar, ik denk dat ik een beetje onbewust in paniek was of zo. Dat ik vader werd of dat ik die verantwoordelijkheid kreeg. En in die zin een wandelend cliché. Maar
wat is kwijt? Wat deed je? Wat gebeurde
er? Ik ga alleen maar weg. Dus alleen maar de deur uit, uitgaansleven in. Alleen maar op zoek naar gewoon kicks. En niet meer het geduld kunnen opbrengen voor dat wat echt ertoe doet. En ik kijk met heel veel schaamte op die tijd terug. Maar inmiddels ook met dankbaarheid. Omdat me dat wel, ik heb dat moment wel kunnen aangrijpen. Om te denken van, oké, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk in dit leven? Ik had het liever niet meegemaakt. Maar nu ik het meegemaakt, heeft het me wel iets gebracht in ieder geval.
Het is groot en filosofisch. Maar ik denk dat ik bij jou wel kan vragen en dat jij erover nadenkt. Kan je zoiets zeggen van wat je nou echt belangrijk vindt in het leven? Wat je eigenlijk nastreeft met
Ja, ik ben christelijk opgevoed. Dat hebben we volgens mij gemeen. Ja. En dat is natuurlijk heerlijk als je ergens in iets groters gelooft. Want dan hoef je dus nooit over zingeving na te denken. Maar ergens, ik denk dat mijn oma niet naar deze podcast luistert, dus ik kan het wel zeggen, ergens ben ik dat kwijtgeraakt. En ben niet, geloof ik niet meer in een God. Wel nog in heel veel dingen die erbij horen, maar niet meer dat overgave aan God geloof ik niet meer in. Dus wat komt daar dan voor in de plaats? Dus dat was ook, het dankboek deed het heel goed in christelijke kringen. En dan was altijd de vraag van de EO of het Reformatorisch Dagblad of Nederlands Dagblad. Maar wat als het God niet is, wat is het dan wel? En ik heb daar geen sluitend soundbite antwoord op. Maar ik voel dat dat je er bent voor anderen. En dat je het zoekt in het de waardevolle momenten met dierbaren, waar ook zelfopoffering bij hoort en al die dingen die ik vanuit het christendom nog ken. En onbaatzuchtigheid en zo. En dat naar streven. Want in wezen, we hebben natuurlijk ook allemaal een egoïstische kern in ons, of een ijdele kern. En tegen die wat duistere kanten verzetten en proberen te streven naar die mooie kanten. Dat is wat mij betreft wat het leven de moeite waard maakt. En daar hoort ook ongemak of afzien of jezelf opofferen bij. Maar wel voor dat is dan voor wat mij betreft het grotere doel wat dat de moeite waard maakt.
Die dankbaarheid schrijf je op in de avond. Heb je andere avondrituelen nog voordat je gaat slapen?
Dus lezen in een roman. En ik probeer wel de avond een beetje in te gaan. Dus niet tot laat, als ik dan een serie kijk, tot laat een serie te kijken of te werken. En soms doe ik dat wel en dan lig ik meteen een paar uur wakker. Dus ik probeer wel echt de avond in te glijden, zo gezegd. Dus door rustiger aan te doen. En ik heb dus sinds kort een tuin. Dus dan kan ik de tuin sproeien. Dat is echt bijvoorbeeld een heerlijk moment om tot rust te komen. Maar zulke dingen.
Ja, die rituelen werken, hè?
Ja.
Je hebt ook een podcast, The Happiness Lab, van Laurie Santos. Volgens mij van Yale, een professor. In ieder geval, maar die heeft net een hele aflevering online gezet, ook over rituelen en over dat zelfs bijvoorbeeld bijgelovige rituelen wel werken, omdat het je inderdaad voorbereidt op. Dus ja. Ik doe altijd dat en dan dit. Zij begint de uitzending met een anekdote over Yuri Gagarin, hè, de eerste man in de ruimte. Mm-hmm. Die onderweg in de bus naar de raket wilde stoppen omdat hij moest plassen. Dus de ruimtepak open en toen plaste hij op de band van de bus. En tot vandaag doen ruimtereizigers dat ook nog.
Oh echt?
Op die laatste trip naar die raket om even plassen op het rechterachterwiel. Als een soort, terwijl dan hebben we het over NASA, wetenschap, nuchtere, slimme mensen.
Ja.
Maar dan nog is zo'n ritueel krijgt waarde en het werkt ergens voor. Weet je? Dat is zo leuk om dat zo te zien. Ja, je hebt er veel. En als je eenmaal slaapt, je hebt een journalistiek bedrijf. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen, als je wakker wordt, dat je gaat liggen malen.
Ja, helaas wel, ja.
En dan?
Ik weet niet hoe oud ik was toen ik erachter kwam dat je 's nachts heel slecht kunt relativeren. Volgens mij heb ik dat ooit, volgens mij heeft Renske de Geefde ooit een fantastische column over gelezen, waardoor ik dacht, oh ja, over geschreven, waardoor ik dacht, oh ja, dat gebeurt er dus 's nachts. Dat zeg ik tegen mezelf. Dus je kunt nu niet relativeren, dus laat het los. En soms lukt dat. En soms lig ik nog wat langer wakker. Maar ik ga er nooit uit of zo. Het meeste wat ik doe aan toegeven, dat ik dan toch even ga lezen om weer, eigenlijk denk ik nu, dat ritueel op te roepen van, oh, dit doe ik voor het slapen gaan. Dus ik ga het nu weer proberen.
Ja, mooi.
Maar ik ga er nooit uit of zo, omdat ik proef, ja, slaap is toch heilig.
Ja, ja, ja. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, oh, als je langskomt en het gaat over routines, gewoontes, dan wil ik het daar nog over hebben? Of hebben we alles wel aangetikt?
Ja, ik denk wat jij net zei, dat je die probeert, dat je ze voor je laat werken. En dat je een inventarisatie maakt van eigenlijk alles wat je doet. Want daar zitten ook waarschijnlijk, ik heb heel veel slechte routines ook moeten afleren. Zoals dat eindeloos checken van Twitter en zo. En misschien het belangrijkste daarbij is dat je wel mild voor jezelf bent. Dat je zal nooit een mate van perfectie bereiken of zo. Dus ik heb nog steeds dat ik dan weer eens een keer een tijdje er verslaafd aan ben. En daar gewoon je bij neerleggen. En tegelijkertijd wel altijd blijven streven naar goed voor jezelf zorgen. Dat die spanning tussen mildheid en blijven streven. Dat accepteer dat die er is. Ik denk dat je dat heel veel rust kan geven.
Mooi.
We praten over routines.
Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op Over Inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met 3 tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Het kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken, Instagram-accounts, podcasts, boeken, van alles eigenlijk. En ik denk dat je daar zelf ook veel aan kunt hebben. Dus vind je het leuk om dat mailtje elke week te ontvangen? Dan kun je je opgeven op arieboomsma.nl, onderaan de pagina. Dan krijg je voortaan elke donderdag in je mailbox Over Inspiratie.